Er is jou, mens, gezegd wat goed is. Je weet wat de Heer van je wil. Niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God. Woorden, zoals ik daarnet ook al zei, van de profeet Micha. Vanmorgen gebruikt als een verduidelijking min of meer van het thema wat die organisatie die deze zondagen plant voor deze zondag heeft bedacht, de knop om. Ik doe bedenken trouwens aan een van onze politieke partijen die dat als thema had, dacht ik, bij de verkiezingen in de afgelopen maart. Was het niet de knop om, maar het roer om. Maar dat komt eigenlijk wel een beetje op hetzelfde neer, denk ik. De Micha-zondag. Stilstaan bij de wereld waarin wij leven. Stilstaan bij de materie, want daar gaat het dan eigenlijk om, die we elke dag opnieuw ervaren. De schoonheid van de aarde die we mogen bewonen. En die schoonheid van de aarde ontdek je wanneer je op reis gaat. En ik weet niet of het gelukt is, Bert, met de fotootjes. Kom eraan. En dat zijn zomaar wat beeldjes van de tijd die wij besteed hebben van een zomer op diverse plekken in Europa. Dit was aan de kust van de Atlantische Oceaan. Een zonsondergang over de golven van de zee. Mogen we de volgende? En dit is op een hele andere plek, ook in Frankrijk overigens, maar meer op het platteland, waar je ook met een ondergaande zon nog de laatste stralen ziet op het groen van de natuur. En Spanje, ook in de avondzon. Ook heel bijzonder, en dan denk je wel eens, maar ik neem aan dat we allemaal die ervaring wel eens hebben, zo'n religieuze ervaring van wat is er toch bijzonder. Die schepping, dat we daar eigenlijk deel van uit mogen maken. Dat we dat, al reizend, zomaar, om niet, je hoeft er niet eens voor te betalen. Net als je een keer naar een theater gaat of naar een ander soort voorstelling, dan moet je daar entree voor betalen. Dit is ons zomaar gegeven. Of de bloemetjes, een beetje van dichtbij. De oleander, ja. Overigens, maar dat is even terzijde, die oleander, ik ben nooit een plantenliefhebber geweest. Ik heb ook nooit geweten hoe planten heten. Ja, de begonia, die kende ik. En om mezelf wat te beschermen noem ik dan alles maar begonia. Dat weet mijn omgeving weet dat inmiddels, dus je neemt dat helemaal niet meer serieus. Maar dit raakte mij onderweg. Als je in het zuiden van Europa komt, die oleander, die in bloei staat. Dat brengt ook zo'n, ik wil bijna toch wel zeggen, een diep religieus gevoel bij je naar boven. Van, wat is dat toch prachtig. Dat je dat om niet krijgt. Gewoon, het staat er. Je kunt er een plaatje van maken. Oké. En dat is wat dichter bij huis. Misschien iemand die het herkent. Kochem wel eens van gehoord, toch? Als je bij Kochem aan de Moezel staat en je kijkt naar boven, dan zie je dit. En dat plaatje dat vangt dan ook weer iets op. Hoe mooi mensen plekken kunnen bedenken om gebouwen neer te zetten. En hoe mooi dat correspondeert met de natuur en de wijnranken die later daaronder zijn aangebracht. En weer datzelfde. Je kunt er naar kijken. Je kunt er als het ware stoel bij neerzetten en dat in je op laten komen. En dan is er nog eentje, dacht ik. Of was dit dat? Nog twee, hè, denk ik. Ja, we houden op een of andere manier van de zon en ondergaande zon. En dit is aan vadertje Rijn. De Lorelei. In het rood van de ondergaande zon. En ook daarvoor geldt weer van. Van zet, en dat geldt in ieder geval voor mij. Zet mij daar neer. En ik kan daar hele dagen zitten kijken. Alleen maar kijken. Dat is gewoon geweldig. En dan het volgende. Dit is in Zweden. Een plek waar in oertijden het opkomend ijs heeft gezorgd voor enorme stenen in de natuur. En dat zie je hier, het is een natuurgebied. Met water, dat is gewoon prachtig. Om stil van te worden, ook wanneer het niet zomer is, want het was hier lang niet warm. Maar toch zo verschrikkelijk mooi. En dan was er nog eentje, had je beloofd? Zo. En deze. Dit weet ik niet. Ja, jij hebt hem gemaakt. Ook in Zweden. Ja. En dat raakt je gewoon. Als je daar langs loopt, dan is het net alsof... pats. Je dat meekrijgt. En nogmaals. Dat is misschien al wel voor de derde, de vierde keer. Ik vind het zo bijzonder. Dat je daar geen entree voor hoeft te betalen. Dat je dit maar zo krijgt aangereikt. De schoonheid. Hij mag weg wat mij betreft hoor. De schoonheid van de aarde. De mooiheid. Het bijzondere van de aarde die we mogen bewonen. En dan daarnaast, naast al dat mooie, waar je een foto van kunt maken. Ook nog de wijze waarop die materie, die aarde, er voor ons allemaal voor bestemd is om ons te voorzien van datgene wat we dagelijks nodig hebben. We leven ervan. We genieten ervan. We leven ervan. En zo was het. Zo mooi was het. In den beginnen. Toen mensen zo onder de indruk waren van alles wat God voor hen was. En God voor hen ter beschikking had gesteld. Dat ze als een soort van symfonie, zou ik bijna willen zeggen. Als een prachtig mooi, meeslepend muziekstuk. De woorden van Genesis 1 en 2 op papier hebben gezet. De aarde. Met alles wat erop is. Ten dienste van de mens. Wat een geschenk. Wat een voorrecht. En als je daarover nadenkt dan. En dat is mijn favoriete psalm overigens. Komen die woorden weer naar boven. Van Heer onze Heer. Hoe machtig is uw naam op heel de aarde. Psalm 8. Wat het heeft over wij als mensen ten opzichte van dat hele grote, van dat grote geschenk wat we uit zijn hand hebben gekregen. En dan daarnaast die woorden van Psalm 24 die we net hebben gelezen. En dat zijn misschien wel woorden die we met ons mee zouden moeten dragen. Meer dan alleen maar op een zondagmorgen. Wanneer daaruit wordt voorgelezen in de kerk. Van de Heer is de aarde en alles wat er leeft. De wereld en wie haar bewonen. Van de Heer is de aarde en alles wat er leeft. De wereld en wie haar bewonen. Het zijn allemaal woorden die vanuit de oudheid vanmorgen op ons afkomen. Die ooit uitgesproken als een soort echo klinken vanuit een ver verleden. En wanneer wij onze oren te luisteren leggen, dan horen we die nog steeds. Woorden vanuit andere tijden. Woorden die we ons elke dag opnieuw realiseren wanneer we om ons heen kijken in de tijd van nu. In de wereld van nu. In een wereld die we vaak niet meer begrijpen. In een wereld die zo enorm snel verandert. In een wereld waarin we ons wellicht niet meer veilig voelen. Een wereld waarin een mensenleven eigenlijk niets meer voorstelt. In wat voor wereld leven wij eigenlijk? Is dit die wereld, die aarde, waar dat symfonisch gedicht uit Genesis over gaat? Is dit de wereld die ons emotioneert wanneer we Psalm 8 lezen? Is dit de wereld die toebehoort aan de Heer, zoals Psalm 24 ons zegt? Hoe staan wij daar eigenlijk in? Hoe ervaren wij dat eigenlijk? Op ons eigen plekje. In ons eigen dorp. Of in onze stad. In ons land. In onze gemeente. Wie wil daar eens wat over zeggen? Of is dat te ingewikkeld? Ik heb daar vanmorgen eens over nagedacht. Eigenlijk, als je om je heen kijkt en luistert, dan denk je bij jezelf, we hebben er een mooi puinhoop van gemaakt met elkaar. Een onvoorstelbare puinhoop. En je hoeft alleen maar te kijken naar ons eigen kleine landje. De gebeurtenissen afgelopen week, die gekenmerkt worden door dood. Door manco's in ons rechtssysteem. En gisteren bijna op de stoep van waar wij wonen. Een stiefvader die een auto bij een politiebureau neerzet waarin een overleden kindje van 12 jaar ligt. Hij is aangehouden, want de dood van het kindje, daar had hij een inbreng in. Wat voor wereld leven we eigenlijk? En kunnen we ons daar nog in begeven zonder een gevoel te krijgen van schuld? De wereld die we, zo hebben we gelezen, eigenlijk in bruikleen hebben gekregen. Zoals die drie mannen, misschien moet ik zeggen mensen, die van die Heer meerdere of één talent meekrijgen. We hebben het in bruikleen. Wat hebben we ermee gedaan? Degene die dat ene talent dan maar weer opgroef en teruggaf, die heeft in ieder geval nog een onbeschadigd talent teruggegeven. Met alle voor ons onbegrijpelijke gevolgen van dien. Wat is er gebeurd? Met die wereld die wij in bruikleen hebben gekregen. Waar die symfonie over geschreven is. Genesis 1. Waar die psalm over gaat. Waarvan een ander psalm zegt dat die wereld met alles wat daarop leeft eigendom is van God. En dat wij daar een poosje op mogen wonen. Afgelopen zomer en ook de zomers daarvoor hebben we kunnen merken wat het eigenlijk betekent. Dat we omspringen met die wereld waarin we leven zoals we daarmee omspringen. Hevige regens, zware stormen. En dan niet alleen in landen ver weg, maar ook dichtbij. Straten die onderlopen. Wat hebben we gedaan met die wereld die we in bruikleen hebben gekregen? Het zijn beelden op de televisie die we dan meekrijgen van oorden verder weg. Van verschrikkelijke natuurrampen. Van beelden van delen van deze aarde die zo drastisch veranderen. Zoals bijvoorbeeld Antarctica en Groenland. Beelden van het verloren gaande oerwoud en oerbos. Die bossen en die oerwouden die zo hard nodig zijn om de aarde leefbaar te houden. Jannie en ik hebben daar eens rond mogen wandelen in zo'n oerbos op de grens tussen Polen en Wit-Rusland. Dat bos waar nu die drukte zo over is, over het kappen van die bomen. En dan denk je bij jezelf, waar zijn wij toch met elkaar mee bezig? Klimaatverdragen die worden gesloten om het tij te keren. Als dat nog mogelijk is. En machthebbers die zich daar vervolgens weer van afkeren. Bewegingen die ons benauwd willen maken. Of die ons bewust willen maken van de noodzaak van verandering. Maar ook bewegingen die ons vertellen dat het allemaal niet klopt wat er wordt gezegd. Dat we gewoon verder kunnen gaan, zoals we nu ook doen. De zoektocht naar andere energiebronnen. En ik weet niet of u het gevolgd hebt van de week, maar Het winnen van de Solar Challenge in Australië, allebei de onderdelen voor het zoveelste jaar door Nederlandse wetenschappers en Nederlandse studenten. En Nederland wordt dan neergezet als een land met expertise, die dat allemaal in de hand hebben. Die auto's met 5 personen 3000 kilometer alleen maar op zonnekracht laten rijden. En tegelijkertijd, wanneer we eerlijk zijn en we kijken om ons heen, dan is het amper zichtbaar dat wij dat in ons land allemaal kunnen. Een wereld die we in bruikleen hebben gekregen. En zo, in die situatie, komen die woorden van het MIGA-project vanmorgen bij ons binnen. Er is jouw mens gezegd wat goed is. Je weet wat de Heer van je wil. Niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God. De knop om. Niet ergens in de tijd die gaat komen. Nee, nu. Woorden die binnenkomen bij mij. En hopelijk ook bij jou, bij u. Woorden die een schok teweeg brengen. Die vragen oproepen. Woorden die misschien nog meer impact krijgen wanneer we inderdaad dat verhaal uit Mattheüs 25, dat verhaal van die talenten, horen. Hoe zal de reactie zijn van de eigenaar van wie we die aarde in bruikleen hebben gekregen, wanneer we die aarde weer aan hem zouden moeten overdragen? De knop om. Zelfs wanneer we daar allemaal van doordrongen zijn, hoe doen we dat dan? Is het eigenlijk wel mogelijk om onszelf en onze manier van leven zo drastisch te veranderen? En hoe zit het dan met mijn vliegvakantie? Of met mijn autoritje op een zondagmiddag? Of met onze campervakanties door Europa? En hoe zit dat dan met dat rietje naar een mooi land in Europa met de caravan achter de auto? En wat gaat mij dat allemaal wel niet kosten wanneer ik overstap op een andere manier van energieverbruik? Of, om het in een groter kader te plaatsen, wat gebeurt er met onze economie wanneer we die energietransitie werkelijkheid laten worden? Zegt dat MIGA-project ons dat ook? Krijgen we die antwoorden erbij? En wat gebeurt er eigenlijk wanneer we verder kijken dan alleen maar naar de materie? Wat gebeurt er wanneer we alleen maar, wanneer we verder kijken naar dan het milieu en de klimaatverandering? We hebben gelezen dat de Heer de eigenaar is van de wereld met alles wat daarop leeft. Hoe gaan we er dan mee om? En hoe gaan we dan nadenken over het gegeven dat ons land, onze provincie, onze stad, ons dorp, onze straat niet van ons is? En hoe verhoudt zich dat over hoe wij eigenlijk nadenken over bijvoorbeeld vluchtelingen die hier naartoe komen? Met het stellen van de vragen hebben we zeker niet de antwoorden paraat. De eenvoud wanneer het gaat om oplossingen ligt heel erg ver weg. Maar waar we toe opgeroepen worden, is dat we de knop omzetten. De knop omzetten in ons denken in ieder geval. Dat we leren nadenken dat geloven ook te maken heeft met verantwoordelijkheid. Dat geloven in God ook te maken heeft met rechtvaardigheid. Dat geloven in God te maken heeft met gerechtigheid. En dan niet wat wij daaronder verstaan, maar dat het gaat over verantwoordelijkheid, over rechtvaardigheid, over gerechtigheid van Gods wegen. En we weten maar al te goed dat dat dan wel eens wil botsen. En al die dingen zijn dan niet geënt op geldelijk gewin, of op eigen belang, of op nationaal belang, maar op het veelomvattende begrip van liefde van Gods wegen. Liefde in de zin van pijn lijden aan de ander. Liefde in de zin van zelfopoffering. Liefde in de zin van ten dienste staan van de ander. Of van de ander, maar dan met hoofdletter. En voor wie? Voor onze kinderen, kleinkinderen. Voor de kinderen en de kleinkinderen van onze buren. Kinderen en kleinkinderen van onze dorps- en de stadsgenoten. De kinderen en de kleinkinderen van onze medemensen, waar dan ook ter wereld. Omdat ook die toebehoren aan de Heer. In eigendom zijn van de Heer. En zo komen die woorden in het kader van het MIGA-project vanmorgen op mij af, op jou af, op ons af, op u af. Er is jou, mens, gezegd wat goed is. Je weet wat de Heer van je wil. Niets anders dan recht te doen en trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God. Amen.